Welkom allemaal opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Positiviteitspodcast. Vandaag hebben we de gast die ik al een gans tijdje op mijn bucketlist op nummer 1 had staan. Die mij heeft geïnspireerd, mij niet alleen, maar miljoenen anderen, mag ik wel zeggen, denk ik. Ik zal jullie niet langer in spanning houden. Vandaag is mijn gast Mark Hermans. Welkom Mark, en in ieder geval al een vrij dikke merci dat je eventjes tijd wou nemen om mee te helpen aan de Positiviteitspodcast.
Met plezier.
Dankjewel. Misschien nog een keer kort uitleggen voor de mensen die mij nog niet kennen of waarom ik juist met een Positiviteitspodcast ben gestart. Ik heb zelf in januari 2020 een zwaar klimongeval gehad waarbij ik 10 meter naar beneden ben gevallen. Daarbij een aantal breuken heb opgelopen, waaronder ook een rugletsel die vastgezet is. En daarbij een halve dwarslesie heb opgelopen. En als ik mij niet vergis, heeft Mark dus een volledige dwarslesie opgelopen bij zijn ongeval. Klopt dat als ik het zo uitleg?
Ja, ik heb complete dwarslesie van borstniveau, ja.
Ja. Voor de mensen die Mark Hermans nog niet zouden kennen, beste luisteraars, zou ik zeggen, get a life. Voor de mensen die nog wat meer willen weten over Mark Hermans, zoek hem op Google en maak dat je een dagje tijd hebt om alle filmpjes en alle documentatie rond hem te kunnen lezen of te kunnen bekijken. In ieder geval, na mijn ongeval ben ik in een spreekwoordelijke zwarte put gevallen, fysiek en vooral mentaal. Ik heb daar zelf een tweetal weken in gezeten en telkens dieper en dieper met de vraag die dat ik denk dat jij, Mark, ook wel meegespeeld hebt in de beginfase van waarom ik, waarom nu, waarom. Totdat ik uiteindelijk na 2 weken besefte dat ik daar geen sikke pit mee vooruit geraakte. Integendeel, ik zakte maar dieper en dieper. En ik wou eruit, ik moest vooruit. En ik ben toen massaal beginnen zaken rond positiviteit opzoeken, rond dwarslesie, rond... Ik moest 2 maanden plat liggen, dus ik had tijd genoeg om al die zaken te gaan opzoeken. En uiteraard was een van de zaken, als je op Google zoekt, was het verhaal van jou, van Mark Hermans, die dus het toonbeeld was op dat moment voor mij om verder te geraken, om verder te doen. En op een bepaald moment, op een maand geleden, was ik in een fase gekomen waarin ik al redelijk veel kon doen terug. Was ik ook op zoek, je blijft op zoek gaan naar zaken waarmee je jezelf kunt herstellen. Ik denk dat dat ook zoiets was van jou, Mark.
Ja, dat klopt. Ik heb in het begin zoekte alles uit. Heel veel elektrostimulatie, heel veel research op internet, ook in andere landen. In de beginfase is het vooral een zoektocht naar van hoe kan ik hier toch uitkomen. Als echt 100% van de medische wereld, het zal niet lukken. Toch probeer je eigen vasthouden dan van ja, het gaat toch lukken, weet je wel. En ja. Dat is een hele zoektocht geweest, toch? Ja, absoluut.
En heb je zelf heb je ook het spreekwoordelijke zwarte gat gezien vlak na je ongeval?
Ja, je zou het zeggen, het kan bijna niet anders, maar op een of andere manier was ik in het begin altijd overtuigd van ik ga herstellen. Dus dan kwam het zwarte gat niet, want ik ging herstellen. Mm-hmm. En dan kwam een peetkind op bezoek. En dan begon ik in te zien van kijk, als ik niet herstel, dan is mijn lichaam veranderd, want dan ben ik niet de valide profatleet, maar dan ben ik verlamd van borst tot tenen. Maar het allerbelangrijkste in mijn leven, dat is er nog. Dat zijn mijn vrienden, mijn familie, mijn petekind. En ja, dat bezoeken heeft voor mij een grote mindclick gemaakt, omdat ik ben al heel veel vrienden verloren, die geen tweede kans hebben gekregen. Ja. En ja, ik heb heel veel tijd gehad om te denken, zoals iedereen die een dwarslesie oploopt. Soms is dat goed, heel veel denken, soms niet. Uh-huh. Maar ik begon echt in te zien van kijk, als ik echt pech had gehad, had ik dat manneke en mijn familie en mijn vrienden nooit meer gezien, want dan was ik gestorven. En nu krijg ik een tweede kans en die moet ik maar omarmen. En ik moet er maar proberen uit te halen wat erin zit. Punt 1, ik ga proberen te herstellen. Punt 2, als dat niet lukt, dan ga ik alsnog mijn doelen proberen te bereiken op de manier dat dat nog mogelijk is.
Ja. En je bent dan ook uiteraard terechtgekomen bij de... Of terechtgekomen, je bent medeoprichter, of de oprichter, denk ik, van de organisatie To Walk Again. Waar ik dan ook mee in... Ik ben er niet rechtstreeks in contact mee gekomen, maar ik heb enorm veel filmpjes ervan gezien. Van de mensen die jij daar ook bij geïnspireerd hebt. Die het vaak veel slechter hadden, uiteraard, dan ik. Ik had toen ook besloten, een maandje geleden, van laat ik iets terugdoen voor het positivisme dat ik daar ervaren heb. Of mijn mentale opbouw heb ik daaruit uitgehaald. En ik wou het ook koppelen aan iets waarvan ik dacht van het kan mijn zenuwschade nog helpen herstellen. Want ik zit ook nog altijd met mijn blaas en mijn darmen die niet werken momenteel. Ja. Blijkbaar een van de zaken die... Laatst herstellen, maar in mijn geval zal het hoogstwaarschijnlijk wel nog kunnen herstellen. Daar kwam ik bij de Wim Hof-methode terecht. Ken je trouwens de Wim Hof? Doet die naam je iets? Nee, dat is de Iceman, een Nederlandse man, de Iceman genoemd, die verschillende wereldrecords op zijn naam heeft staan om lang in ijs te zitten, onder ijs te zwemmen ook en dergelijke. Bon, hij had... Een van de zaken die je zegt is van, kijk, je kunt een bepaald zenuwschade herstellen door mate van koude therapie, koude baden, gekoppeld aan bepaalde meditatieve ademhalingsoefeningen. Bon, ik wou het aangename koppelen aan iets lucratiefs voor de organisatie. En ik heb toen besloten om 20 dagen lang in koud water te gaan zwemmen. Ik zit vandaag aan dag 19, dus de actie is bijna afgelopen. Maar zo heb ik dan beslist om... mensen die konden mij uitdagen, of kunnen mij nog altijd uitdagen voor één dag. En hetgeen dat het opbrengt, gaat dan naar de organisatie To Walk Again. Maar dus, jij hebt, als ik me niet vergis, heb jij dan dus To Walk Again opgericht nadat je zelf je accident hebt gekregen. Dat klopt?
Ja, dat klopt. Ja. Na de ongeval heb ik punt 1 hebben gezien in de K7 in Gent. Dat verlamd van borst tot tenen, dat niet evident is. Maar verlamd van hals tot tenen is dat nog veel minder. Dus een tetraplegie, dat is nog een heel ander verhaal dan een dwarslesie. Ook kinderen gezien. En ik had het geluk dat ik de sponsors die ik had, van voor mijn ongeval, die waren me trouw gebleven. Dus die konden me blijven steunen op weg naar mijn doel om alsnog Hawaii te winnen. Maar heel veel mensen hebben dat geluk natuurlijk niet. En die hebben het... mentaal heel moeilijk, fysiek heel moeilijk, maar ook financieel nog eens heel moeilijk. En dan dacht ik van ja, als ik dan toch die bekendheid heb, kan ik er beter iets nuttigs mee doen voor de samenleving. En dan hebben we het ook gaan opgericht. En in Bier was het vooral om medisch onderzoek mee te promoten. En hebben we bijvoorbeeld een toestel mee gefinancierd van professor Brocci, dat het mogelijk maakt om in het ruggenmerg foto's te nemen. Maar dan begonnen we in te zien dat we dan eigenlijk een druppel op een hete plaats zijn. En dan dachten we, weet je wat, de grote organisaties zoals Wings for Life, de Christopher Reeve Foundation, die zoeken echt een stamceltechnologie en dergelijke. Ja. Daar zijn we eigenlijk maar kleine garnaal tegen. Weet je wat, we gaan ervoor zorgen dat de mensen gezond blijven, dat als er ooit een oplossing komt, dat ze klaar zijn om in een medisch project te stappen. Want ja, een dwarslesie staat gelijk aan doordrukwonden, spierverkortingen, artrose, noem maar op. Maar als je blijft bewegen en sporten en bezig zijn, dan kunnen die problemen vermijden en klaar zijn om in een medisch project te stappen. En dan hebben we To Walk Again echt van eigenlijk het ondersteunen van medisch, zijn we echt afgestapt en echt gestapt op de route van we moeten mensen mobiliseren om te sporten, om te revalideren, om gezond te zijn op korte termijn en fysiek paraat te zijn op langere termijn als er een medische oplossing komt.
Oké. Okay. Ja, dus dat is het hoofddoel van de organisatie momenteel dan?
Ja, het hoofddoel is echt wel schrijnende toestanden vermijden. Want 20 jaar geleden, dan zeiden ze van, ja, je zit in een rolstoel, leert ermee leven. En ja, that's it. Maar nu
Ja.
is dat een heel ander verhaal. Je zit in rolstoel, maar je kunt nog recht staan. Je kunt stappen met staprobotten. Je kunt parapenten, je kunt basketten. Je kunt eigenlijk alles doen.
Ja.
Probeert zoveel mogelijk bewegingen, andere posities aan te nemen. Zodanig dat je lichaam gezond blijft. Want er is geen lichaam gemaakt om constant te zitten. Hè.
Nee, dat is een feit.
En dan moeten we die visie van 20 jaar geleden moet volledig veranderd worden. Zo van, zit in rolstoel, leert er mee leven. Ja, dat is één ding. Maar zit in rolstoel en probeer zo gezond mogelijk te blijven. Dat is de route die wij willen bewandelen.
Ja, en daar zijn jullie goed mee bezig, denk ik. Want ik heb veel acties tegengekomen ondertussen al van To Walk Again. Dus ik zou zeggen, hopelijk kunnen we verder die richting uitgaan. Hè.
Ja, dat denk ik wel.
Je hebt uiteraard een waslijst van prestaties die je geleverd hebt. Buiten wezenlijke prestaties voor mij. Eén waar ik zelf een beetje gevolgd heb in de tijd. Ik heb zelf ook nog een aantal kwartriathlons gedaan in de tijd, een stuk of drie, maar ik was meer een mountainbiker.
Ja.
En in die zin kende ik al heel lang de Crocodile Trophy. Die heb je als ik me niet vergis, was 2007 heb je die gedaan ook.
Ja.
Dus voor de mensen die de Crocodile Trophy niet kennen, dat is een loodzware, mag ik wel zeggen, of een ultra loodzware uitdaging met een theorie met de mountainbike. Jij hebt het met de handbike gedaan, klopt dat?
Ja, klopt, ja.
Wat ik mij daar nog altijd bij afvraag, ik heb zelf een aantal duur wedstrijden gedaan met de racefiets. Als je het mij vraagt, is dat een zevendaagse, ze hadden het ook gezegd, het is een 7 keer een volledige triathlon dat je feiten doet, maar elke dag dan opnieuw. Klopt het zo alweer een beetje?
Ja, het was zelfs 10 dagen.
10 dagen, ja. Ik dacht dat 7 dagen was, 10 dagen.
Ja, 10 dagen, ja.
Ik vraag me altijd af, hoe heb je dat daar mentaal klaargespeeld? Want het is sowieso al een tour de force om het gewoon te doen, laat staan. Jij hebt er ook veel meer tijd over gedaan dan je concurrenten, kun je ze niet noemen, denk ik.
Nee.
Je collega's op dat moment. Hoe heb je dat daar mentaal kunnen klaarspelen? Fysiek moet het enorm afzien geweest zijn, maar dan mentaal, denk ik, moet het dan nog. How did you do it?
Ja, als ik nu eerlijk moet zijn, gisteren heel toevallig, ik ben iets aan het maken voor mijn dochter die binnenkort jaar is. En daar heb ik allemaal stukjes van kledij van nodig. En ik heb gisteren mijn truitje van de Crocodile Trophy of een van de truitjes teruggenomen. En daar ga ik ook een stuk van gebruiken. En alleen al door dat truitje te zien, werd ik een beetje onpasselijk. Dus ik moet echt zeggen, ik heb dat alle grenzen van het menselijk lichaam, denk ik, overschrijden.
Denk
ik had
ook
echt... We zijn dan eigenlijk na de wedstrijd nog 10 dagen daar gebleven met het idee van we gaan het Great Barrier Reef en we gaan dit doen en dat doen. Maar ik kon alleen maar op mijn bed liggen. Als ik recht kwam zitten, viel ik flauw. Ik dacht echt dat ik de vlucht van Australië naar België niet ging overleven.
Mm-hmm.
Ik heb dat dan wel gedaan. Ik heb denk ik jaren een stuk angststoornissen gehad. Door die wedstrijd. Ik heb echt, ik zeg altijd, met het ongeval heb ik een bijna zwarte kaart tegengekomen, een bijna doodervaring, zal ik maar zeggen. En eigenlijk in Australië heb ik dat voor een tweede keer meegemaakt.
Mm-hmm.
En ik ben er echt van beschoten en ook misschien zelfs een beetje bang geworden van mezelf. Dat ik mentaal zoveel sterker ben dan dat ik fysiek ben, dat ik mezelf eigenlijk letterlijk zou kunnen doodsporten.
Mm-hmm.
En ik heb dat eigenlijk daardoor die angststoornissen, denk ik, heb ik echt schrik gekregen van mezelf, denk ik. Dat was zo immens zwaar, ik kreeg dat gewoon niet uitgelegd. En ik ben dan zelfs tijdens de wedstrijd in de etappe 8, ben ik tijdens het biken flauwgevallen met mijn hoofd op mijn kamwiel. Dan hebben ze mij vol met chips en fruitsap gestopt. Toch verder gezet en die volgende 2 etappes ook nog. Dus het was
Jesus.
Ja, echt, echt
crazy.
Absurd, ja.
Ja.
En ik snap niet, als we nu zouden zeggen, je krijgt $10 miljoen, toegezocht nog eens opnieuw. Ik zou zeggen, nee, dat gaat niet. Zelfs 1 etappe niet, volgens mij.
Ja.
Dus dat is... Ja. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb, maar het heeft wel heel veel consequenties gehad qua gezondheid, toch?
Mm-hmm. Dat dacht ik.
Het was wel een mooie levensles. En eigenlijk, als ik dat niet had gedaan, de Crocodile Trophy, dan was ik waarschijnlijk nu nog bezig met dat soort dingen. Dus misschien is het eigenlijk allemaal goed dat ik het gedaan heb om te zeggen van oké, je hebt nu het zwaarste gedaan wat je kon doen.
Ja.
Nu is het tijd om te stoppen.
Ja. En had je dan... ik zeg, pijn moet het sowieso continu gedaan hebben, denk ik, dan. Had je dan... onze podcast gaat over positiviteit opbouwen. Daar zijn we nog niet toe gekomen. Maar denk je dat je een grote portie positiviteit nodig had om, in het geval van de Crocodile Trophy dan, om dagelijks weer te kunnen doorgaan of om uur na uur te kunnen doorgaan? Was dat een belangrijke factor?
Ja, absoluut. Ja, daar misschien wel 1 miljoen redenen geweest en 1 miljoen momenten geweest dat ik gedacht heb, ik stop er weer mee.
Ja.
Maar er zijn altijd van die momenten bij dat je het positief moet laten overwinnen en dan dacht van, goh, als ik ja, pak 10 centimeter hoger verlamd was geweest, kon ik alleen mijn hoofd maar bewegen, kon ik dit niet meemaken. Was ik hier niet met een geweldig team in Australië, kon ik hier niet door de fantastische natuur fietsen tussen kangaroes en zo. Dus ja. Ik trok mijn eigen altijd op aan het positieve van het verhaal, dat ik dingen kon doen die voor anderen niet mogelijk waren, omwille van het feit dat ze 10 centimeter hoger verlamd waren, of omdat ze geen tweede kans hadden gekregen.
Ja.
Dus ja, voor mij was het altijd zoiets, in alle moeilijke momenten, en die zijn er wel wat geweest tijdens wedstrijden, begon ik in te zien dat afzien eigenlijk een voorrecht was. En dat ik daar niet over moest klagen, maar moest inzien van, kijk, heel veel mensen zouden alles willen geven om nog te kunnen afzien.
Ja.
En jij kunt dat nu, dus niet klagen. Jij kunt dat nog, dus niet klagen en blijven gaan. Maar natuurlijk zijn er grenzen aan het menselijk lichaam. En je geest kan dat altijd wel zeggen. Met de Crocodile Trophy heb ik toch dan gemerkt dat die geestelijke sterkte sterker is dan mijn lichaam. Want dat was bijna einde verhaal. Daar ben ik wel van overtuigd, eigenlijk.
Ja. Die geestelijke sterkte heb je natuurlijk al... denk ik dan al een handsteetje gehad, zelfs voor je accident. Zat het altijd diep ingebakken van klein manneke van 4 of 5 jaar? En denk je van, er is een aantal % genetisch en er is een aantal % dat je op training kunt doortraining kunt halen van positivisme of jezelf vooruit helpen?
Ja, ik denk... Voor veel mensen dat er wel een trigger nodig is. En mijn trigger was eigenlijk dat ik in de lagere school... Ik had eigenlijk een hekel aan school, omdat je er altijd moet stilzitten. En ik had een hekel aan stilzitten.
Uh-huh.
En bij ons in de lagere school was het nog zo... Gelukkig kan dat nu niet meer. Maar bij ons was dat nog... De slimme krijgen snoep. Slimme tussenhaakjes. Degenen die aan mee waren met de leerstof kregen snoep.
Ja.
En degenen die dat niet waren, die kregen de platte hand. En ik zat altijd met brio in die tweede groep. Maar ik vond dat zo onrechtvaardig, want er was maar één les waar dat niet gebeurde. En dat was in de turnles. Maar ja, dat was dan ook het enigste wat ik goed niet was.
Ja.
En toen had ik echt zoiets van, vroeg of laat zal ik bewijzen dat iedere mens in zijn leven zijn eigen kroontje heeft. En bij mij is dat niet wiskunde of taal of wat dan ook. Maar bij mij is dat sportief bezig zijn. Of met mijn handen, schrijnwerker of brandweerman. Maar het is niet omdat ik niet mee ben met de leerstof dat ik hier bij wijze van spreken slaag verdien, weet je wel. Daar heb ik wel een trigger gehad altijd, denk ik, om te zeggen van kijk, ik kan totaal niet tegen onrecht.
Ja.
En ik vond dat zo onrechtvaardig dat ik daar vroeg of laat zou bewijzen dat dat echt ook wel onrecht is.
Ja.
Want dat geen één kind slaag verdient omdat dan niet mee kan met de leerstof.
Uiteraard niet, nee. Dat zijn ook praktijken die de dag van vandaag niet meer zouden doen.
Nee, gelukkig, die kunnen gelukkig niet meer.
Nee. Je traint natuurlijk ook zelf nog altijd veel atleten. Hoeveel % geef je dan mee, of geef je mee aan je atleten dat je positivisme tijdens je training kunt opbouwen? Mentaal, het fysieke uiteraard, dat is een hele grote factor, maar ook het mentaal uiteraard, die toch ook een... groot deel van de training is, denk ik.
Ja, je merkt toch wel dat mentaal dat super belangrijk is, want soms hebben de mannen met heel veel talent, maar minder karakter, minder mentale sterkte.
Uh-huh.
En die komen minder ver dan jongens met minder talent, maar meer mentale sterkte.
Ja.
En ja, ik denk dat ik zelf bij die groep mag zetten. Ik had niet het extreme talent, maar je kunt onwaarschijnlijk veel compenseren met je hoofd. Hè.
Ja.
En ik denk met heel veel atleten waar ik mee werk. Stuur ook heel dikwijls filmpjes door. En altijd getriggerd naar de persoon zelf.
Ja.
En ja, dat komt eigenlijk neer dat de strijd nooit gestreden is voordat hem echt gestreden is. En soms, de underdog kan het soms winnen tegen mensen die veel meer begeleid worden, die meer talent hebben. En ja, voor mij zelf persoonlijk, het klinkt misschien absurd, maar is daar het voorbeeld Rocky IV. Waar
ja.
dat Sylvester Stallone eigenlijk op een alternatieve manier met boomhakken en in de sneeuw en met autobanden lopen, terwijl die Rus ja, tot in detail wordt geprepareerd, ook
ja.
door negatieve dingen. En toch wordt hij geklopt, en dat is dan misschien maar fictie, maar dat kan in het echte verhaal, in het echte leven ook. Je ziet dat soms, ik ben een enorme fan van de boksport en zo, en soms zie je de echte topfavorieten, nadat ze 3 ronden gedomineerd hebben, in de 4e ronde onderuit gaan omdat ze een fout maken. Dus ja, het is echt nooit gedaan voordat het echt gedaan is. En ja,
ja.
Dat is voor mij wel heel belangrijk in het leven.
En zeker ook in de box, denk ik, is het mentale aspect ook een hele grote factor. Hè?
Ja, weet je wat, je staat met 2 in de ring, dat is al geen evidentie. Je weet van ja, en als je dan tegen een moet, dan denk je van weet je al iets eigenlijk sterker. Dat moet de mentaal redelijk in orde zijn, omdat je weet, ja, dat kan in fout aflopen. Hè?
Ja.
En ja, ik wou eigenlijk vroeger ook gaan boksen. Ik heb dat nog niet gedaan. Ik heb er misschien wel een beetje spijt van, want ik vind dat echt wel een mooie sport. Terwijl het er veel dat niet vinden, maar ik vind dat wel heel mooi. En ja, ik heb daar veel mee bezig. Dus ik heb vanaf mijn 16 enorm hard getraind zoals een bokser. En mij heeft dat ja, toch veel bijgeleerd eigenlijk.
Ja. Ik denk ook dat bokstrainingen, ik herinner mij ook, ik heb ook lang in de fitnesswereld gezeten, dat bokstrainingen wel een van de zwaarste waren van alle trainingen, denk ik. Hè?
Ja, je kunt natuurlijk zo zwaar maken dat je zelf wilt, maar
ja.
Als je echt extreem in de dingen gaat, ja, dan kun je enorm sterk van worden. Want ik heb bijvoorbeeld de eerste marathon dat ik liep, dat was nog heel jong. Dat was gewoon een weddenschap. En ik had eigenlijk nooit niet lang gelopen, altijd kort en heel snel. Maar ik sprong wel telkens springen, soms 4 uur, 5 uur, soms 6 uur. En daar had ik zo'n basis mee opgebouwd dat ik mijn eerste marathon, en je was nog geen 20 jaar, denk ik,
ja.
liep ik in 2 uur 35. En ik was 4e. En ja,
ja,
dat eigenlijk zonder marathontraining of zo, puur door dat telkens springen en dat die bokstraining. Dus ik wist
ja.
wel dat je daar een enorme sterke basis mee kunt leggen.
Ah. Misschien wel een goede tip voor startende sporters die willen ergens met iets beginnen, zou boksen misschien geen slechte sport zijn om je basis mentale en fysieke opbouw te doen.
Ja, vooral dat touwtje springen. En zeker
ja.
omdat je met touwtje springen altijd op je voorvoet springt.
Ja.
En je voorvoet gebruikte met fietsen, want daar zat de kracht op je pedalen.
Uh-huh.
En je voorvoet gebruikte bijvoorbeeld voor een afzet met lopen. Dus
ja.
Plus dat je touwtje springt, train ook nog je bovenlichaam en een core stability mee. Dus bijna elke atleet die ik train, moet ook springen.
Allee, hoor. Ik had er misschien ook mee moeten starten, maar ik mag nog niet te veel op mijn hielen steunen. Mijn hielen waren helemaal verbrijzeld. Dus
okay.
De voorvoet was ook...
De voorvoet, hè, ja. Voilà.
Ja, ja, ja. Het is touwtje springen. Here we go. Tomorrow.
Ja.
heb je dagen... Waarschijnlijk heb je dagen dat je zegt, van, ik zie het eventjes minder zitten vandaag. Heb je dan trucjes dat je zegt, van, kijk... om toch weer die positie... Heb je trucjes om zelf je positiviteit op te bouwen? En te zeggen van, kijk, als ik dit of dat doe, dan helpt dat mij vooruit om voilà, er weer voor te gaan.
Ja, er zijn er heel veel.
Ja, de beste.
Ja, de beste trucjes, ja, voor mij sowieso is het naar buiten gaan. Als je tussen je muur blijft zitten en dingen, dat is nefast. Dus ik ga elke dag minstens 2 uur... s'morgens en s'avonds met een hond in het bos. En dat is voor mij het beste middel voor positiviteit. Gewoon met een dier dat u doodgraag ziet in de natuur vertoeven. Dat staat ver boven alles op punt 1. En dan natuurlijk heb ik het geluk van 3 prachtige kinderen. Dus ja, dat is natuurlijk ook gelijk aan puur geluk. En dan de dingen die er buiten staan, dat je zegt, ja, muziek vind ik superbelangrijk.
Ja, ja.
En totale ontspanning van het slapen gaan. En ik kan misschien onwaarschijnlijk absurd klinken. Maar ik val elke dag in slaap met misschien wel de 1000ste of 3000ste keer dat ik een aflevering van de kampioenen zie. Ik weet niet. Maar elke dag opnieuw val ik in slaap met, na een aflevering van de kampioenen, om mijn geest helemaal op nul te zetten en ja, even aan niks anders te denken dan alleen maar ja, ja. Een klein beetje fictie waar je niet bij moet nadenken.
Ja. Easy to digest.
Goed. Ja, echt. Dat is echt omdat heel veel mensen zitten dan s'avonds nog op sociale media en dan zien ze en die kan dit en die kan dat en die kunnen die. En dat is allemaal zo'n negatieve gedachtegang. Of ja. Ze zitten het nieuws te kijken, daar haalt ook alleen maar negatieve dingen uit waar je niks aan kunt veranderen. Ja. En ik heb even zoiets nodig, ze s'avonds slapen gaan, ja, waar je van tot rust komt. En bij mij is dat dan bijvoorbeeld de kampioen, maar dat kan bij iemand anders ja, rustige klassieke muziek luisteren zijn of zo. Mm-hmm. Maar volgens mij is het nefast om u juist slapen te gaan, vol te laten pompen met slecht nieuws van het nieuws of social media of wat dan ook, waar dan een hoop nepnieuws op komt.
Ja,
dus afsluiten van alle negativiteit brengt uiteraard positiviteit. Dat is voor mij wel belangrijk.
Yes. Hoe denk je, al we nu toch over het nieuws bezig zijn, hoe denk je, als je het nieuws ziet, dat mensen zitten te zeuren hier in België, of gans de wereld momenteel, dat ze door de coronacrisis, dat ze niet meer op café of op restaurant kunnen voor de moment. Wat denk je daar dan bij?
Ja, ik denk, punt 1, sommige leeftijdsgroepen kan ik wel min of meer snappen, omdat die jeugd, ja, wij deden dat vroeger ook graag. Hè. Als je 18 jaar bent, dan wil je niet heel een tijd binnen zitten, dan wil je leven, hè. Je wil achter de meisjes jagen, dan wil je op café met je vrienden en zo. Dus ik begrijp die leeftijdsgroep zeker. Mm-hmm. De oudere leeftijdsgroep, ja, dan denk ik van ja, het is maar tijdelijk en het hangt van u af hoe lang dat duurt.
Ja.
Maar natuurlijk, het is geen gemakkelijke periode. En wat ik soms, ja, wat ik me eigen zeker voor wil behoeden, is van kijk, wat klaagt jullie nu? Ik heb pas reden om te klagen, want ik ben verlamd of zo. Ja, dat doe ik zeker niet aan mee. Ik begrijp wel dat iedereen zijn moeilijke momenten heeft en dat dit geen gemakkelijke periode is. Zeker niet voor de jongeren die aan het echte leven willen beginnen, dus de 16, 17, 18-jarigen. Maar ik hoop dat het van voorbij gaat naar aard. En ik heb dat wel. Ik kan niet zeggen van ik heb geen reden om te klagen, want mijn situatie is erger, absoluut niet. Ik vind wel dat ze reden hebben om te klagen, want het is gewoon geen plezante periode. Ja. Dus alleen ja, ze moeten niet elke dag in de slachtofferrol kruipen, natuurlijk. Maar dat ze af en toe eens klagen, dat kan ik wel begrijpen.
Ik herinner mij specifiek ook vorig jaar. Ik zat in de revalidatiekliniek Bizio in Oostende. Toen ik de eerste keer naar buiten mocht, het strand op. Dus gelukkig vlak voor het strand in de zee. Dat was ook de eerste dag dat de lockdown uitgesproken werd. Dat de coronacrisis startte. Dat was ergens eind maart, begin april, als ik me niet vergis. Ja, en ik was aan het wenen van geluk dat ik naar buiten mocht. En het strand zag, kon er nog niet op, want ik zat er nog in de rolstoel. En de mensen zaten toen het nieuws was zwart, zwart, zwart. Dat alles moest toe en alles moest dit. En ik was zo aan het denken van, alleen mensen, ik ben zo content dat ik hier buiten mag.
Ja.
En toen had ik toch zoiets van, leer ik er appreciëren wat we wel kunnen. In plaats van wat we niet meer kunnen.
Dat wel, maar die visie krijg je meestal pas nadat je door iets bent gegaan, of dat je echt weet van oei, eigenlijk is het toch niet allemaal for granted hoe dat we kunnen leven. Hè. Eigenlijk ligt ongeluk in de kleine dingen en eigenlijk hebben we het allemaal heel goed. En ik probeer het ook zo te zien. Zo. Als je bijvoorbeeld nu, ik zal maar zeggen, in Niger woont, er is punt 1 corona, er is punt 2 armoede.
Mm-hmm.
En ja, die troepen vallen daar binnen, die slachten de hele dorpen af.
Ja.
Dat is nog een ander verhaal hè, dan die nu niet op café mogen. Hè.
Ja.
Dus ik probeer ook altijd wel naar onder te kijken en te beseffen van, ja, mannetjes. Je hebt er één om te klagen, want het is niet leuk, maar weet wel, er zijn nog plaatsen in de wereld waar dat 100 keer erger is. Hè.
Uiteraard, ja. Dus in feite, mag het zo zijn dat je relativeringsvermogen ook een stuk veranderd is in de laatste 20 jaar, 30 jaar, verandert waarschijnlijk.
Ja, continu. Ik denk dat dat groeit. Ik denk dat dat groeit met de jaren. Ik denk dat elke mens die iets of wat empathie heeft doorheen de jaren hier in België wel weet van kijk, ja, wij hebben het gewoon heel goed. Hè.
En, ja, dat is waar.
Er is een sociaal vangnet. Er is alles. Hè. We hebben alles. We zijn een volk van klagers. Maar ik heb het geluk gehad door mijn sport en door lezingen en door wat dan ook een groot stuk van de wereld gezien te hebben.
Ja.
En ja, ik kan nu echt weinig landen opnoemen waar ik zeg van ja, daar is het beter dan in België eigenlijk.
Ja. Wat ik mij ook soms afvraag als ik dan een aantal van je filmpjes zie. Ik had het gevoel dat ik een aantal mensen kon inspireren door mijn verhaal te doen van mijn revalidatie in der tijd. Ik had toch zo'n 20-tal mensen die reageerden van we zijn blij dat we dat horen, dat je dat zo doet en dit en dat. In jouw geval zijn dat, denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat je wereldwijd bekend bent en dat je waarschijnlijk wereldwijd wel miljoenen mensen ergens een hart onder de riem steekt. Dat gaf mij in ieder geval persoonlijk een goed gevoel dat ik mensen kon helpen. Welk gevoel heeft jou dat?
Nu moet ik eerlijk zijn, hè. Ik blijf me eigenlijk ongemakkelijk bij voelen. In het begin met het opstarten van Too Walkagain was het voor mij natuurlijk zaak om die naam zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. En dan ben ik ook bijna op alles ingegaan, terwijl dat helemaal tegen mijn natuur is.
Mm-hmm.
Maar dan is Too Walkagain beginnen lopen en heb ik bijna alles afgezegd nog, van interviews, wat dan ook.
Ja.
Maar mij blijft dat nog altijd... voor mij blijft dat heel onnatuurlijk om dat te horen. Ik help graag mensen, maar om ze te horen van ja, dat je een inspiratiebron bent of zo, voor mij is dat ja, nooit... Ik wou eigenlijk gewoon van mezelf ja, terugvechten. En zeker niet alleen van mezelf, maar ook zeker van mijn ouders. En van mijn broer en mijn zus, want als je eigen laat gaan...
Mm-hmm.
En je stort een dieprik in, dan trekt al die mensen die je heel graag ziet, trekt er mee in. En ja, ze hadden het al zo moeilijk, misschien en waarschijnlijk moeilijker dan ikzelf. Uh-huh. Ik zeg van ja, als ik nu ook nog eens in de hoek ga zitten, ja, dan hebben die mensen hun leven om zeep. En nee. Zij zijn voor mij ook een grote trigger geweest om terug naar boven te klimmen. Maar ik heb nooit zoiets gehad van ja, ik wil hier een voorbeeld zijn of zo. Nee, ik heb altijd iets gedacht van ja, ik wil ervoor zorgen dat mijn ouders en zo gelukkig blijven, ondanks wat ik heb meegemaakt. En dat is mijn ene weg en dat is ja, vooruit en mijn doelen blijven nastreven. En, ik ben blij dat ik mensen kan helpen, maar ik blijf onwennig op een podium zitten of ik blijf onwennig een interview geven. Van, ja, het blijft onwennig,
ja.
Zelfs 20 jaar later.
Oké, okay, maar toch doe je het. He. Dus ik wil je. Je hebt ook mij een groot stuk geïnspireerd, moet ik zeggen, tijdens mijn revalidatie.
Ja, dus, dat is fijn om horen wel.
Yes, you did it. Ja. Goed, ik heb misschien nog een laatste vraag waar ik je zo mee wel een lastig vallen.
Waarom valt me niet lastig?
Welke houden tip zou je startende sporters willen meegeven? Als je zegt van kijk, als ik één iets zou, de gouden tip die voor meisjes, jongens die willen in de sport verder geraken en iets zou bouwen daarin, welke tip zou je kunnen geven?
Eén maar?
Mag er twee, doe maar. Of drie, als het hele goede zijn, ja. Geef er maar drie.
Ja, je moet starten met het geloven in jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Geloof in jezelf. En dat is sowieso gekoppeld aan laat je niet leiden door alle data op internet van een dier traint zoveel of een dier doet dit of een dier doet dat. Of... Nee, geloof in jezelf en volg je eigen pad. Dat is al superbelangrijk.
Ja.
En dat doorzetten, dat is voor iedereen zo. Uh-huh. We weten dat, ik zal maar zeggen, dat Michael Jordan veel meer ballen naast de ring heeft gegooid dan erin.
Ja,
dus
ja.
Dat je moet trainen, vechten en dat je soms twee stappen terug moet zetten om er nadien terug drie vooruit te kunnen zetten. Dus dat doorzetten en dat, ja, dat af en toe falen, dat er gewoon bij hoort. Dat geen reden mag zijn om op te geven. Dus doorzetten en geloof in jezelf, dat zijn ja, je eigen pad volgen. Dat is superbelangrijk.
Ja.
Omdat, ja, ik denk dat nu wel... Veel meer dan vroeger, ja. Heel internet staat vol, hè, van op Strava kunnen volgen, en die doet dat, en die doet dit, maar volg je eigen pad. Ik zeg dat ook tegen al mijn atleten, kom, we zitten niet altijd naar te kijken, volg je eigen pad, en zorg dat je gewoon goed getraind aan de start staat. Eigenlijk, only control the controllable, hè. Dat is controleer alleen wat je kunt controleren, wat die anderen doen, of vast, dat kunnen toch niet controleren, dus we moeten geen energie in stoppen. Doe alleen focus je alleen op jezelf.
Ja. Ja, klopt. En in feite, ik ben nu momenteel ook start-up coach voor Starters Labo. Heel veel startende ondernemers waar ik mee werk. En in principe denk ik, de tips die je nu gegeven hebt, zijn ook heel toepasselijk voor startende ondernemers die ook moeten opstarten en die met gelijk... Ik zie altijd de relatie tussen topsport en ondernemen. Het zijn allebei zaken waar je zeker positiviteit voor nodig hebt en dat ook moet kunnen opbouwen. En ik denk dat je de tips die je gegeven hebt ook heel toepasselijk zijn voor een aantal ondernemers.
Ja, dat is
je bent
goed.
Zelf ook een beetje ondernemer.
We kunnen allemaal van elkaar leren, hè? Want soms zeggen ze we kunnen veel van de sportwereld, maar andersom is dat ook zo, denk ik, dat de sportwereld veel kan leren uit de bedrijfswereld. Dus kruisbestuiving is sowieso niet slecht, denk ik.
Dat is een hele correcte. Goed, oké. Okay. Mark, ik dank je heel hartelijk voor deze podcast.
Graag gedaan.
En hopelijk zien we elkaar misschien ooit nog ergens in, na coronatijden in de VZW to walk again.
Ja, dat komt wel goed. Dat gaat zeker wel eens wel lukken.
Oké. Okay. Dankjewel, Mark. Okay. En succes
goed
nog.
Goed gedaan.
Yo, bye-bye.
Bye-bye.